Broeders en zusters, de Heer is trouw aan zijn woord. En daar wilde ik met jullie ook bij stilstaan aan de hand van het Bijbelboek Matteüs. Matteüs hoofdstuk 5. En terwijl we daar naartoe bladeren, wil ik er gelijk bij zeggen dat ik heb ooit 11 avonden over dit onderwerp gesproken. Matteüs 5 dan. Dat is geen beroep op krediet. Maar dat wil in ieder geval zeggen dat er heel veel zaken in besproken worden. En die zaken grijpen allemaal in elkaar. En het is onmogelijk om alles te bespreken. Dus ik ga één lijn volgen. Maar ik val er eigenlijk een beetje middenin. Maar ja, ik hoop dat, misschien hoor je dingen die je nog nooit gehoord hebt, maar dat je de hoofdlijn een beetje kunt vasthouden. Maar ik wil beginnen te lezen bij vers 27 van Matteüs 5 in de bergrede. Daar staat: gij hebt gehoord dat van de oude gezegd is, gij zult geen overspel doen. Maar ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan. Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit en werpt het van u. Want het is uw nut dat één uwer leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. En indien uw rechterhand u ergert, houd ze af en werp ze van u, want het is uw nut dat één uwer leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. Er is ook gezegd, zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geven haar een scheidbrief. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaken van hoererij, die maakt dat zij overspel doet, en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. Tot zover. En daar moeten we het mee doen vanochtend. Ik dacht, laat ik eens een wettische boodschap voor de verandering brengen. Ja, dit zijn eigenlijk hele bekende woorden, want iedereen kent toch de bergreden. En ja, sommigen zeggen, dit is de kern van het evangelie. Dit zijn de woorden die de Heer Jezus sprak. Dit is het ware evangelie dat we moeten navolgen. En in de praktijk blijkt dan dat de mensen die dit ook proberen, letterlijk, nog zwaarder onder de wet leven dan degene die zeggen onder de wet van Mozes te moeten leven. Want de Heer zegt hier zaken als van, ja, Mozes heeft wel gezegd dit, maar ik zeg u dit. En dat is dan nog een tikkeltje zwaarder. En dat heeft ertoe geleid dat men eigenlijk niet goed weet wat men hier nou mee aan moet met deze toespraak van de Heer, met deze bergreden, met de woorden die hierin besproken worden. Want als we het letterlijk zo bekijken, ja, dan is het zwaar. Dan zijn het woorden van wet. Dan bijvoorbeeld in vers 18 staat er, voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota nog een tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Denk maar niet dat je er vanaf bent, van die wet. Dacht het niet. Daartoe ben ik niet gekomen. Of in vers 20, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der fariseeën, en dat waren fanatiekelingen, dat gij in het koninkrijk de hemelen geenszins zult ingaan. Nou ja, daar moet je het dan mee doen inderdaad. En vers 29, hè, als het dan wat lastiger gaat, trek je rechteroog maar uit. Hak je hand er maar af. Want zodoende zal je je lichaam behouden. Nou, sharia. He? Nou ja, en natuurlijk de climax in vers 48. Wees dan gij lieden volmaakt, gelijk uw vader die in de hemelen is volmaakt is. Ga er maar aan staan. Wees gij lieden volmaakt, zoals de vader in de hemelen volmaakt is. En terecht zeggen de discipelen dan op een andere plaats, wie kan dan zalig worden, als het er zo voor staat. En toch is het zo dat de Heer hier de wet aanhaalt, maar dan in haar ware intentie. De ware bedoeling van de wet. Als je de wet dan wenst te houden, houd hem dan goed. En dan is dit de ware betekenis van de wet. En probeer er dan niet mee te spelen. En dan zal blijken dat niemand, maar dan ook niemand in staat is om die wet, de norm van God, zijn rechtvaardigheid, om die te hanteren. Niemand kan zich daarmee meten. En uiteindelijk zou de logische conclusie van het hele verhaal dan moeten zijn dat elk mens genade nodig heeft, want elk mens is een zondaar. De De Heer legt eigenlijk een hele pijnlijke plek van de mens bloot. Hij kan zich niet houden aan de wet Gods. En zodra hij dat probeert, blijkt dat hij een zondaar is. Wij kunnen niet volmaakt zijn zoals onze Vader in de hemelen volmaakt is. Maar de Heer, als hij spreekt, heeft hij het altijd ook nog over wat anders. Want dit zijn letterlijke woorden, dit zijn zwarte letters op witte bladzijden voor ons. Dit is in een bepaalde context, hè, een bepaalde gelegenheid waar de Heer ergens zit en tot de discipelen spreekt. De discipelen weten daar geen raad mee. Maar wanneer we een stap terug doen en kijken in plaats van naar de letterlijke context, naar die goddelijke context van het woord van God, dan blijkt het over geestelijke dingen te gaan. En dan blijkt die wet te spreken over een andere wet. Dan blijkt het oude verbond te spreken over het nieuwe verbond. En als we dan naar Matteüs 5 kijken, dan blijken het geen woorden van wet te zijn. Dan blijkt er geen vloek uitgesproken te worden over de mensen. Maar dan blijken het woorden van zegen te zijn en van genade. Dan blijkt inderdaad dat het evangelie hier verkondigd wordt, maar dan in haar ware intentie, op een geestelijk niveau. En zo zouden we deze woorden dan ook vervolgens bestuderen. En zonder er dan al te diep op in te gaan, blijkt dat het eerste gedeelte van Matteüs 5 spreekt over zaligsprekingen, zegeningen die terechtkomen bij gelovigen. Zegeningen van het nieuwe verbond die terechtkomen bij gelovigen. Maar het gaat niet hier zomaar over gelovigen. In Matteüs 5 gaat het over twee categorieën gelovigen. Het gaat namelijk over twee volken. Matteüs spreekt eigenlijk over Israël en het koningschap. En op de achtergrond wat er in de tussentijd zou gebeuren voordat dat koningschap openbaar zou worden. Maar daarin speelt het volk Israël een centrale rol. En dat volk Israël dat wordt weer onderverdeeld in twee categorieën. Een deel dat weggelopen was. Een deel dat verloren was. Een deel dat zegt trouw te zijn en niet trouw te zijn. Twee delen. Juda en Efraïm. Juda en Israël. En die twee categorieën vinden we hier op de achtergrond terug. En hier in Matteüs 5 spreekt het eerste gedeelte tot die categorie die weggelopen was en niets meer had. Die net als de verloren zoon terecht was gekomen bij de varkens. Arm. Treurend. Ellendig. En het tweede gedeelte van Matteüs 5, waar wij uit gelezen hebben, dat spreekt tot die andere categorie en is eigenlijk een klacht tot het Joodse volk, omdat zij het een en ander ontvangen hadden. De woorden Gods waren hen toebetrouwd, maar zij zijn daarin niet staande gebleven. En die twee categorieën, die worden hier in Matteüs 5 besproken. En dat blijkt ook al, als we weer een stapje terug doen en in Matteüs 3, daar vinden we de Heer die bijvoorbeeld gedoopt wordt. In Matteüs 3 vers 16 is dat. Nou ja, dan kun je zeggen dat gaat over de letterlijke doop van de Heer. En dat is natuurlijk ook zo. Nou, als de Heer het deed, wat belet ons dan om ons te laten dopen enzovoort. Dat is inderdaad de letterlijke lijn. Maar de doop van de Heer Jezus spreekt natuurlijk op een ander niveau, op het geestelijke niveau, over zijn eigen dood en opstanding. En hoe hij vervolgens deel kreeg aan het nieuwe leven. Hoe de Heilige Geest in de vorm van een duif op hem nederdaalde. En wat gebeurde daarna? Hij vertrok. Hij vertrok naar de woestijn. Hij vertrok naar het buitenland. Hij vertrok naar die dorre plaatsen. Waarom? Om daar het leven, het nieuwe leven te verkondigen. Om daar die boodschap, die wel aangename tijd van genade te verkondigen. Om gevangenen vrij te maken, enzovoorts. En hij werd daar verzocht in de woestijn, sprekend over de geestelijke strijd waarin wij nu gezet zijn. En waar de Heer zich beroept op het woord van God. Nou ja, al die zaken spreken dus over de tijd na de opstanding. En ook wat daarna gebeurt als hij terugkomt, bijvoorbeeld in Matteüs 4 vers 13, dan vinden we van die zaken die ook in Lucas 4 worden besproken, namelijk dat hij Nazareth verlaat en terechtkomt in Capernaum. Het koningschap wordt als het ware even terzijde gezet, hij laat het achter en hij komt in Capernaum, kafar, verzoening, nachem, nahum, de trooster, verzoening door de trooster. Van koningschap gaat het naar priesterschap. Niet het koningschap staat in onze dagen centraal, maar het priesterschap staat centraal. Niet het Joodse volk levert onder de wet wat de koning David verwachtte, maar die andere categorie die het priesterschap heeft meegenomen. Namelijk zij die niet priesters zijn onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Dat staat centraal in onze dagen. En dat is dan niet in Judea, maar in Galilea. Matthäus 4. En bijvoorbeeld ook in 23, vers 23 lees je dat. Hè? Hij omging heel Galilea. En Galilea, dat lag letterlijk natuurlijk in Canaan, in Palestina. Maar in die geestelijke, goddelijke context spreekt dat over hoe de Heer de heidenen bezocht heeft. Hoe de Heer het Galilea der heidenen bezocht heeft, volgens Jesaja. En vervolgens leerde hij hun in een synagoge predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk. Een opwekking. Een opwekking. Het evangelie is verkondigd en volgens Colossenzen 1 vers 6 is dat tot over heel de wereld gegaan. En het heeft vrucht gedragen, staat daar. Mensen zijn genezen geworden. En of dat nou letterlijk is, dat doet niet zo ter zake. Ze hebben een nieuwe leven ontvangen. Leven wat afkomstig is van de bron des levens, van de boom des levens. En dat gaat niet meer voorbij. Nou, en in vers 24 staat er dat zijn gerucht in geheel Syrië uitging. En zonder daar verder op in te gaan, Syrië, dat spreekt ook met grote nadruk over onze dagen in het buitenland. Syrië. Paulus die daar zijn bediening begon, de Heer die eigenlijk zijn bediening daar begint. Het spreekt allemaal over onze dagen. Maar uit Abraham, die verdorven Syrië, geroepen is. Daar spreekt het over. Onze dagen. En daar wordt men genezen. Enzovoorts. Decapolis wordt hier ook nog even genoemd. Hè? Zo tussendoor. Verbind het maar met elkaar. Nou, en in die context komen we dan in Matthäus 5 terecht. En daar staat dan in vers 1. En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. Hetzelfde plaatje, maar dan opnieuw. Hij is geklommen op een berg. En waar staat een berg voor in de Bijbel? Ja, letterlijk is het een opeenhoping van materie, hè? Verstapel stenen. Maar een berg in de Bijbel, in die goddelijke context, staat voor een koninkrijk. Voor het koninkrijk. En het is verheven boven de aarde. Het spreekt met grote nadruk over het verborgen koninkrijk. Het koninkrijk dat zijn oorsprong heeft in de hemel. En de Heer die klom op die berg. En wat doet hij vervolgens? Hij zit neder. Hij ging de rust in. En in Johannes 6, hè, verbindt het maar weer. In Johannes 6 moest men ook gaan zitten voordat men gevoed kon worden. De wonderbare spijziging. Ze moesten gaan zitten in het gras. Nou, de Heer die zit hier neder. En vervolgens komen zijn discipelen tot hem. Voed ons maar. En wat doet hij vervolgens? Hij opent zijn mond. De Heer zit op de berg, in zijn koninkrijk, verborgen weliswaar, want het is boven het land. En hij spreekt vervolgens tot zijn discipelen. Hij beperkt zich tot de zijne en hij spreekt tot hen. En zo zegt Hebreeën 1 vers 1 dat God voortijds vele maal wijze gesproken heeft door de profeten. Hè? Maar nu spreekt door de Zoon. Hebreeën 1 vers 1. De Zoon die spreekt. De Heer Jezus Christus als de ware hoge priester van het nieuwe verbond spreekt tot de zijne. En wij zouden vervolgens nederzitten en luisteren naar wat hij te zeggen heeft. En als deze hoge priester spreekt, dan zijn dat geen woorden van wet, van doe dit en doe dat. En als je het niet doet, dan zul je zus en zo. Maar daardoorheen klinkt genade. Dat is woord van leven. Dat is woord dat zeer krachtig is en volgens Hebreeën 4 vers 12 scheiding maakt tussen het oude en het nieuwe. Pijnlijk voor de oude mens. Maar vrucht en leven en voedsel voor de nieuwe mens. Nou, en in deze context moeten we ook Matthäus 5 vers 27 en deze andere verzen waar we mee begonnen ook lezen. Ik sla de zaligspreking over en wat andere dingen. Maar ze gaan allemaal over onze dagen. En dan staat er, gij hebt gehoord dat van de ouden gezegd is, gij zult geen overspel doen. Maar ik zeg u dat zo wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan. En ik zie de mannen denken, nou, dan staat het er niet goed voor. Huh? Want zo hard is die wet dan. Als je hem dan wilt toepassen, pas hem dan goed toe. Huh? En ga niet veinzen. Ik doe niks. Want onder de wet veinst men. Onder de wet probeert men een schoon gelaat te tonen naar de wereld. Maar zodra men niet kijkt en niet oplet, dan gebeurt het. Dat is wat de wet doet. De wet zorgt ervoor dat je dat soort ja, kronkelende, slangachtige bewegingen moet gaan maken. Want niemand kan die wet houden. En om dan toch een schoon gelaat te kunnen tonen, moet je gaan huichelen. Maar de Heer maakt daar korte metten mee. En hij zegt dan van nou, indien uw rechteroog u erger, trek het uit en werp het van u, want het is uw nut dat, enzovoorts. Dat sla ik even over nu, misschien kom ik daar straks nog op terug. Maar moeten wij echt ogen gaan uittrekken en handen gaan afhakken? Ik heb het nog niet meegemaakt dat dat gebeurt, dat men het woord zo letterlijk neemt en de daad bij het woord voegt. Misschien dat het in andere regionen gebeurt, maar... Ik ben me er niet van bewust. Dus blijkbaar, of we nemen het woord niet zo serieus. Of we geven het een andere duiding. He, zo moet je het niet lezen. We moeten het in deze tijd plaatsen. In deze cultuurhistorische context. Is het misschien verantwoord, maar in onze dagen doen wij dat niet meer. Want het is 2018. Wij zijn ontwikkeld. Toch? Wij drinken een kopje thee. Nou ja, dat kan best. Of een whiskytje hoorde ik laatst, toch? Als je tegen een muur bent aangereden. Ja. In ieder geval, het zijn woorden die letterlijk in ieder geval grote consequenties hebben. Maar ze hebben dus ook een geestelijke betekenis. Maar deze woorden van het uittrekken van ogen en het afhakken van rechterhanden, die staan tussen woorden die over het huwelijksverbond gaan, over de relatie tussen een man en een vrouw. Namelijk, geen overspel doen en vervolgens staat er dan in vers 31 van, nou, je kunt je vrouw wel verlaten, want dan geef je haar een scheidbrief. Vers 31, maar ik zeg u dat, zo wie zijn vrouw verlaten zal anders dan uit oorzaken van hoererij, die maakt dat zij overspel doet, en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. Dus die scheidbrief, ja... Die kun je wel uit de kast trekken, maar bedenk dan wel goed wat de reden is. Nou, er zijn natuurlijk heel wat slimme figuren geweest die daar dan weer oplossingen voor hebben bedacht. Ik bedoel, daar zal ik u niet mee vermoeien natuurlijk. Maar als je onder de wet wilt leven, dan ben je de hele tijd bezig met het zoeken naar oplossingen. Het zoeken naar uitwegen. Of zoals Prediker zegt, het vinden van vonden. Ja. Vind het maar uit. En ook in de wereld is men continu bezig. We moeten belasting betalen. Maar het is toch fijn als je een maas in de wet vindt, toch? Nou, dat is wat de wet dus doet. Hoe kom ik er onderuit? Hoe kan ik mijn last wat lichter maken? Of hoe kan ik het en makkelijker en prettiger maken? Ja. Maar hier zegt de Heer gewoon hoe het staat. Veins niet. Wees dan oprecht. Een huwelijksband zou je niet zomaar verbreken. En, nou ja, goed, nu ik dit zeg, dan staat hier onder Matteüs 19. En ik denk dat het verstandig is om daar ook naartoe te gaan. Want hier wordt in Matteüs 19 nog iets uitgebreider over deze zaken gesproken. En van daaruit is het ook makkelijker om de hogere betekenis te leren verstaan. Matteüs 19. En in vers 3, daar staat dat de fariseeën tot hem kwamen... Die lui die goed waren met de wet, vooral met het verzinnen van eigen regels en eigen gerechtigheid enzovoort. En zij legden die regels en wetten op aan anderen. Zij bepaalden eigenlijk hoe de wet geïnterpreteerd moest worden. Zij zijn de jurisprudentie van die dagen. En je kon naar bepaalde scholen om te leren hoe de wet geleefd moest worden. Nou, en deze fariseeën kwamen tot de Heer... En als de fariseeën tot de Heer komen, dan is het vaak foute boel. Dan is dat vaak niet oprecht. En ik zeg dat bij voorbaat, want dat is wat de wet nu eenmaal in zich heeft. Zij komen tot hem verzoekende, staat er. hem verzoekende en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaken? Blijkbaar was daar discussie over. Blijkbaar was dat nou iets waarover gesproken werd daar op het marktplein. Hoe moeten we nou met die wet omgaan? Want die vrouw, hè, het begint altijd leuk, maar hoe kom je er? Ja, nou ja, dit zegt hij toch. Is het een mens geoorloofd om zijn vrouw om allerlei oorzaak te verlaten? Doch de Heer, antwoordende, zeide tot hen: hebt gij niet gelezen? Kijk, en dat is hoe het hoort. Niet zelf iets verzinnen. Niet zelf proberen ergens mee aan te komen. Van nou, het lijkt me logisch dat. Of het lijkt me niet aannemelijk dat. Nee, hebt gij niet gelezen, zegt de Heer. Er staat geschreven. Dat is wat hij in Matthäus 4 in de woestijn deed. Er staat geschreven. En hier, hebt gij niet gelezen dan, fariseer, wetgeleerde, schriftgeleerde, die van den beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft, man en vrouw. Ja, wat moet je daar nou mee? Wat moet je daar nou mee? Nou, hij heeft ook gezegd, of er staat ook, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen of aankleven en die twee zullen tot één vlees zijn. Dat klinkt niet erg hoopvol. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Dat is de antwoord. Nou, en tot op vandaag moeten we daar dan mee doen. En ik hoor nog steeds via een zware stem galmen in de kerk: wat God heeft samengevoegd, scheiden de mens niet. En gebukt gaat men door het leven. Scheiding is onmogelijk, want God heeft jullie samengevoegd. Daarvoor zat je op je knietjes, op het altaar. Daarvoor ben je ingezegend. God heeft jullie samengevoegd. We hebben ervoor gebeden. De ceremonie. Ja, zo krijgt dit een bepaalde invulling, hè, in de samenleving. Maar ze zijn niet gelijk uit het veld geslagen. Ze zei dan: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Kijk. Tjaka. He? In your face. Nou ja, het is een discussie. Kijk, er is een scheidbrief, er is een uitweg. En toen, hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Omdat jullie blijkbaar onvolkomen zijn, omdat jullie het blijkbaar niet aankunnen, omdat jullie hart verhard is, omdat jullie hart niet zachtmoedig genoeg is, omdat jullie niet genoeg genade kunnen opbrengen voor je vrouw. Want daar gaat het over, als je de verwijzing volgt. Omdat dat niet lukt, heeft Mozes jullie toegelaten uw vrouw te verlaten, maar van den beginne is het al zo niet geweest. Dus de wet was eigenlijk iets wat later kwam als een oplossing. Een interim oplossing. Iets wat tijdelijk de wond moest doen stoppen met bloeden. Maar van den begin is het niet zo geweest. En als de Heer zegt, er staat geschreven en van den begin is het al zo niet geweest, dan bedoelt hij dat wat de Heer aanhaalt, namelijk wat God heeft samengevoegd, dat scheiden de mens niet en die twee zullen tot één zijn, dat dat hoger is dan de wet van Mozes, want dat wordt eerder gesproken. Het is van den beginnen niet zo geweest, dus er is een hogere waarheid dan de waarheid waar jullie uit leven. En als je een stap terugneemt weer, dan gaat het weer dus over die twee geestelijke verbonden. Het oude en het nieuwe. En de vraag is maar net, waar leef je onder? Nou, de fariseeën leefden duidelijk onder de wet. Maar de Heer zegt hier, het is van den beginnen niet zo geweest. Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoererij, en een ander trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Nou, dat lazen we ook in Matthäus 5. Dus van den beginnen is het niet zo geweest. Man en vrouw horen bij elkaar, en de band wordt alleen verbroken door overspel. En vervolgens komen de discipelen dan tot hem. En volgens Marcus is dat toen ze thuis waren weer. Op een andere plek. Maar hier loopt de geschiedenis gewoon door. En zij zeiden tot hem. Nou, als het er dan zo voor staat. Ik zie ze zitten zo rond het vuur. Ze hebben het er nog over. Nou, als de zaak er dan zo voor staat met de vrouw. Hè? Met moeder de vrouw. Met de baas. Nee, ik probeer het een beetje. Een beetje losjes te brengen. Het is al zo zwaar. Als de zaak met de mensen, als de zaak des mensen met de vrouw al zo staat, zo is het niet oorbaar om te trouwen. Nou, dan kun je er beter niet aan beginnen. En daar hadden de discipelen een goed punt. Dan kun je er beter niet aan beginnen. En Paulus die herhaalt dat later ook nog een keer in 1 Korinthe 7. Ja, je kunt er maar beter niet aan beginnen. Ik weet het spreekwoord even niet meer, maar iets van trouw is zilver. En er was iets nog van goud. Oh. Ja, zie je, dat is nou deformatie. Ja. Nee, je kunt soms maar beter zwijgen inderdaad. Want dat is goud. Je kunt er soms maar beter niet aan beginnen. Nou, en de discipelen die merken dat dus ook op. Ja, als de wet zo strak is, als het woord zo gesloten is, dan kun je er maar beter niet aan beginnen. Dan is het niet oorbaar om te trouwen. Niemand kan dit houden. Maar dan, zegt de Heer, hij zeide tot hen, allen vatten dit woord niet, maar alleen die die het gegeven is. En hiermee geeft de Heer te kennen dat hij niet op die aardse wettische lijn communiceerde, maar dat hij op een hoger niveau sprak. Dat hij niet zoals de fariseeën de letter van de wet hanteerde, maar dat hij de ware inhoud, de geestelijke inhoud van de wet hanteerde. En dat hij daar mee bezig was. Maar niet alle vatten dit. En vervolgens krijgen we dan een cryptische boodschap, want er zijn gesnedenen die uit moeders lijf al zo geboren zijn, en er zijn gesnedenen die van de mensen gesneden zijn, en er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben om het koninkrijk der hemelen. Wie dit vatten kan, vatten het. Ja. En de bedoeling is dat wij in ieder geval, hè, volgens Romeinen 7, die geestelijk zijn, of volgens 1 Korinthe, wij die geestelijk zijn, of Galaten 6, zouden dit kunnen vatten. Waar gaat het over? Misschien kom ik er straks nog op terug. Misschien niet, want het is niet mijn doel om dit vers te verklaren. Maar ook dit gaat over hogere waarheid. Dit gaat ook weer over die volken, over die twee categorieën, ten aanzien van het oude verbond en het nieuwe verbond. En de vraag dus van is het mogelijk om te scheiden, mag dat, wordt door de Heer eigenlijk beantwoord met het hangt er maar net vanaf wie heeft samengevoegd. Het hangt er maar net vanaf waaruit je leeft. Nou, en dit is natuurlijk Matthäus, maar wij hebben uiteindelijk ook de brieven van Paulus. En dan blijkt dat deze zaken die hier besproken worden en die voor de discipelen onbekend zijn en voor de fariseeën helemaal een raadsel zijn, dat die verklaard worden. En dan blijkt dat deze zaken die de Heer hier in verborgenheid aanhaalt, dat die spreken over onze dagen en de band die er nu is tussen man en vrouw, maar dan op een hoger niveau tussen Christus en de gemeente. Want hier is een kernvers wat de Heer aanhaalt, namelijk dat de man zijn vader en moeder zou verlaten en zijn vrouw zou aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Nou, laat dat nu aangehaald worden in Efeze 5. Eventjes naartoe bladeren. Natuurlijk, het zijn woorden uit Genesis. Het zijn woorden uit Genesis 2. In de Hof van Eden. Adam die in een diepe slaap werd gebracht. En vervolgens werd die vrouw uit Adam gebouwd, uit een rib, uit een zijde, uit een aspect, uit zijn binnenste, levend water, de gemeente. En Paulus, die in zijn brief aan de Efeziërs vervolgens spreekt over deze geestelijke zaken aan de hand van Christus en de gemeente. Want in de Efezebrief daarin wordt met grote nadruk gesproken over de gemeente die gezet is in de hemel. De gemeente van onze dagen, de gemeente van eerstelingen die op grond van dat eerstgeboorterecht de Here toebehoren en gezet zijn in de hemel. Zij behoren de Here toe. En over die gemeente wordt dan vervolgens gesproken dat zij deel hebben gekregen aan het burgerschap van Israël. Dat zij deel hebben gekregen aan de zaligheid en de zegeningen van Israël. En niet zomaar, dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar dat is op grond van oud-testamentische belofte. Dat heeft een juridische basis. Alleen de uitwerking van dat volk wat nu verzameld wordt, de gemeente, bevindt zich niet op aarde, maar bevindt zich boven in de hemel. Dat is Efeze 3. Maar vervolgens in Efeze 4 wordt dan uitgelegd hoe dat nieuwe verbond vervolgens geprojecteerd wordt in het dagelijks leven. Hoe dat eruit ziet. Als je dan geestelijk bent, als je dan vervuld bent met de geest, dan komt daar vrucht uit voort. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, noem ze maar op. Maar dat krijgt op een gegeven moment handen en voeten. Als je dan wilt weten hoe dat eruit ziet, nou dan kom je inderdaad in die hoofdstukken Efeze 4, 5 en 6 terecht. Zo ziet dat eruit. Dan blijkt dat geestelijke waarheid, hogere waarheid, vervolgens een bepaalde projectie krijgt in ons dagelijks leven. Nou, en een van die dingen is dan de band tussen man en vrouw. De band tussen man en vrouw. Een verbond tussen man en vrouw. Een band. En over die band wordt dan vervolgens gezegd dat dat niet zomaar uit de lucht komt vallen, maar dat dat gebaseerd is op Genesis. Op die uitspraken die in Genesis 2 gezegd worden. Want er staat in vers 29, nadat er gesproken wordt over vrouwen die de man, hun eigen man onderdanig zouden zijn, en de man die zou de vrouw liefhebben en voor haar zorgen, omdat Christus nu eenmaal overgegeven is voor de gemeente en haar reinigt en haar verzorgt enzovoorts. En dan staat er, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Here de gemeente. De Heer verzorgt zijn eigen lichaam. De Heer voedt zijn lichaam. De Heer zorgt ervoor en waakt ervoor. Hij houdt zichzelf rein. En dan staat er in vers 30, want wij zijn leden van zijn lichaam. En zijn vlees van zijn benen. Hey, Adam zei dat toch? Dit is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Ja, dat staat inderdaad in Genesis. En er staat ook vers 31. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Maar deze verborgenheid is groot. Ik vertel u een verborgenheid. En dan moet je er niet van maken dat Paulus een analogie trekt. Namelijk dat Paulus Genesis 2 aanhaalt en zegt, nou ik pas het nu toe op Christus en de gemeente. Dat komt me wel goed uit. Het lijkt erop. He? Een voorbeeld. Een analogie. Nee, deze verborgenheid is groot. Dit spreekt over het verborgen plan van God. Doch ik zeg, en dan staat er het een en ander schuin gedrukt. Doch ik zeg, maar zeggen is spreken. Ik spreek over of op Christus en over de gemeente. De woorden die Paulus hier opschrijft, die zijn zeer sterk. Hij zegt niet wat in Genesis staat, dat pas ik nu toe op Christus en de gemeente. Hij zegt wat in Genesis letterlijk staat, dat gaat in werkelijkheid over Christus en over de gemeente. Daar gaat het over. Het woord van God is profetisch. En Adam en Eva in de hof werden gebruikt om het plan van God te verbergen. Om het te vertellen. Om het vast te leggen. En de Heer is inderdaad trouw aan zijn woord. En uiteindelijk zijn daar Christus en de gemeente verschenen. En daar gaat het over. En als je wilt leren hoe de band tussen Christus en de gemeente is, dan zou je inderdaad terug kunnen gaan naar Genesis en leren van Adam en Eva. Nou, en dan krijg je inderdaad wat men typologie noemt. En dat kan negatief geprojecteerd zijn of positief. Adam was een negatieve, in Romeinen 5 bijvoorbeeld. Niet gelijk de zonde enzovoort, maar de genade. En dan is er weliswaar een analogie tussen Adam en Christus, maar het wordt typologisch als blijkt dat die twee bij elkaar horen en de een de vervulling is van de ander. Hoger, de vervulling, waar het over gaat. Nou, en dat is hier dus ook zo. Het gaat over Christus en over de gemeente en over die band. En daar had de Heer het dus over in Matthäus 19 en in Matthäus 5. Over die hogere zaken, over die hogere band. En die band tussen Christus en de gemeente, die door God is samengevoegd, die kan geen mens scheiden. Daar komt niemand tussen. Geen dood, geen leven, geen macht, nog krachten. Romeinen 8. Niets kan ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Niets kan die band verbreken. Dat gaat niet, dat is onmogelijk, want wij zijn vlees van zijn benen en wij zijn volgens Efeze 2 vers 10 geschapen in Christus Jezus. Wij zijn zijn maaksel, wij horen bij hem, wij komen uit hem voort. En de fariseeën begrepen dat niet, die waren bezig met mag het of mag het niet, kan ik van mijn vrouw af, terwijl de Heer op een hoger niveau sprak. En wie is dan die man die zijn vader en moeder verliet? Ja, dat is dan toch niet moeilijk meer. Gaat dat dan over een man hier die dan een meisje ziet en nou heel romantisch en vervolgens dan verlaat hij zijn vader en moeder, hè, een beetje zo trillend. En vervolgens gaat hij als het handtasje mee met die vrouw. Nee, daar gaat het niet over. Het gaat over de Heer Jezus Christus zelf. Ik ben hier in Efeze 5, maar twee bladzijden verder ben ik in Filippenzen 2. Het gaat over de Heer Jezus Christus zelf, die zijn hemelse vader verlaten heeft. Die volgens vers 6 van Filippenzen 2 in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. Hij was God, maar hij heeft zijn godheid afgelegd, vrijwillig. Hij heeft zijn hemelse vader verlaten en hij heeft zichzelf vernietigd, ontledigd. Hij is een mens geworden. De gestaltenis eens dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. Hij heeft zijn hemelse vader, zijn hemelse oorsprong afgelegd. En vervolgens is hij in de gedaante gevonden als een mens en heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Want hij heeft niet alleen zijn vader verlaten, maar hij heeft ook zijn moeder verlaten. Hij heeft... Door gehoorzaam te zijn is hij vernederd en hij heeft de oude schepping gelaten voor wat het was. En specifiek heeft hij het volk, de moeder waar hij uit voortkwam, het volk Israël achtergelaten. Want hij is vernederd geworden. Zijn hemelse vader heeft hij verlaten en zijn moeder verlaten. Omwille van wat anders. Omwille van een vrouw. En die vrouw, dat is de gemeente. Dat zijn wij. Ik zeg niet de bruid, de vrouw. Want in de wet wordt er weliswaar gesproken over een bruid en over een bruidstijd, verloving enzovoort, een huwelijksplechtigheid, een huis, een scheiding. Al die zaken, die worden onder de wet gesproken, besproken. Maar hier gaat het gewoon over een man die zijn vader en moeder verlaat en vervolgens zijn vrouw aanhangt. En wij zijn vervolgens gevonden door de Heer. En het is niet zo dat de Heer bij ons kwam en vervolgens bij ons bleef de rest van zijn leven. Nee, de bedoeling is dat die vrouw vervolgens met die man zou meegaan. Hij heeft zijn vader en moeder verlaten, hij is een man geworden en gaat erop uit. En hij vindt die vrouw en hij neemt die vrouw mee. En dat is de bedoeling. En dat heeft de Heer gedaan. Hij heeft alles achtergelaten, maar vervolgens is hij dus uitermate verhoogd in vers 9 van Filippenzen 2. En heeft een naam gekregen of is hem gegeven welke boven alle naam is. En in die naam mogen wij vervolgens onze knieën buigen. En dat is wat Efeze 5 inderdaad zegt. Het gaat over Christus en de gemeente. Hij is die man die zijn vader en moeder heeft verlaten. Alleen deze verborgenheid is groot. Het gaat over Christus en de gemeente. En dus, zo dan gij lieden, elk in het bijzonder en ieder hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw ziet dat zij de man vrezen. Het wordt geprojecteerd vervolgens. In het leven van de gelovigen die willen leven onder het nieuwe verbond. Maar als ik dan de koppeling dus terugmaak met Matthäus 5 en 19, dan gaat het dus over hogere geestelijke waarheid. Over het oude verbond ten opzichte van het nieuwe verbond. En de band tussen man en vrouw is een beeld van de verbonden in de Bijbel. En als je kijkt naar hoe een verbond in de Bijbel tot stand komt. Bijvoorbeeld een huwelijk, dat is een verbond tussen twee partijen. Twee partijen en andere partijen worden uitgesloten. Maar binnen die twee partijen is er sprake van hiërarchie. Het is een verbond tussen twee partijen van verschillende kunnen, zegt men dan. Van verschillende kunnen. Namelijk een sterke partij en een zwakkere partij. Ik zeg niet dat ze ongelijkwaardig zijn. Nee, van verschillende kunnen. Ze hebben verschillende functies. De een biedt aan, de ander ontvangt. Kijk, wij zijn in onze dagen gewend dat als er een stelletje gaat trouwen, dat we dan twee keer ja horen. Neemt gij, neemt u of neem jij. En dan hoor je ja. En dan nog een keer. Ja. Twee keer ja. Maar in de Bijbel is dat niet zo. In de Bijbel is het een hogere, sterke partij die iets aanbiedt, die iets voorstelt aan een zwakkere partij die iets ontvangt. En het is dus niet twee keer ja, het is gewoon één keer, wat is je antwoord? Ja. Wat u ook aanbiedt, wij zullen het doen. En zo is het dus de Heer, of de Heere van het oude verbond, die zijn huis, zijn land, zijn zegeningen aanbood aan het volk Israël. En als jullie mij gehoorzamen, dan zal ik jullie maken tot een volk van koningen en priesters. En jullie zullen mijn volk zijn en wonen in mijn heilig land. Een land overvloeiende van melk en honing. Maar dan moet je mij wel trouw zijn. Wat is jullie antwoord hierop? Ja. Eén keer ja. En dat is een verbond in de Bijbel. Zo werkt het. Tegenwoordig hebben wij alle zogenaamde hiërarchie weggeredeneerd. En moet alles maar van twee kanten komen. In de praktijk kom je daar misschien in onze samenleving mee weg, maar het is niet de Bijbelse manier van denken. Want ook wij hebben namelijk deel gekregen aan een band. De band die in Efeze 5 genoemd werd. Maar wat hadden wij de Heer nou aan te bieden? Wat had het volk Israël de Heer nou aan te bieden? Ja, onder de wet, religieuze mensen die denken de Heer wat aan te kunnen bieden. Als ik dit doe, dan zal de Heer blij zijn. En als ik dit niet doe, dan doet niemand het. Dus ik moet het doen. Maar wij hebben de Heer helemaal niets aan te bieden. Wij kunnen niets anders doen dan zijn voorstel. Ik bied jullie nieuw leven, de nieuwe schepping en alles wat ik ontvangen heb, zal ik delen met jullie. Ik bied jullie dit aan. Wat is jullie antwoord? Willen jullie mij trouw zijn? En wij zijn vervolgens allemaal hier, denk ik, individueel op onze knieën gegaan. En wij hebben ja gezegd. Wij hebben het geaccepteerd. En vervolgens kwam de Heer in ons. Ja, met zijn onvergankelijk zaad. Met het levend en eeuwig blijvende woord van God. En is daar vervolgens nieuw leven tot stand gekomen. Daar kwam geen ceremonie bij. Daar kwam geen huwelijksakte bij. Dat is niet eerst aan paps of mams gevraagd. Dat is een privé aangelegenheid. Dat is een verbond wat tot stand kwam tussen twee partijen. Privé. En zo wordt er in de Bijbel over gesproken. En dan kun je er nog zoveel bij verzinnen. Ceremonieën en allerlei zaken die geregeld moeten worden. Maar dat is specifiek onder de wet. En daar zit ook weer bepaalde systematiek en typologie achter. Maar de basis ligt tussen die twee partijen. En die twee partijen die krijgen vervolgens gemeenschap. En die gemeenschap die staat centraal in die band. Daar begint het mee en daarmee wordt die band in stand gehouden. En dat is waar de Heer dus over spreekt in Matteüs 5 vers 27 tot 32 en Matteüs 19. Want die band die ontstaat door gemeenschap, maar kan dus ook verbroken worden door gemeenschap, namelijk door gemeenschap met een andere partij. En dat is waar de Heer op doelt. Nou, om dat te laten zien dat gemeenschap aan de basis ligt van zo'n band, wil ik eventjes wat versen aanhalen. En de eerste is Genesis 4. Genesis 4. En dan hebben we dus die zaken in de hof achter de rug. Ze zijn de hof ook uitgezet. En het eerste wat er dan vervolgens gebeurd is, nadat Adam en Eva tot elkaar gebracht waren. Nou ja, goed, de slang kwam even tussendoor, dat laten we even voor wat het is. Maar vervolgens staat er dan, Adam, Genesis 4 vers 1, bekende Eva, zijn huisvrouw en zij werd zwanger. Want zij horen bij elkaar, Eva was zijn vrouw en wat gebeurt er dus? Gemeenschap. Bekennen is gemeenschap hebben namelijk. En als je iemand kent, dan kan dat alleen als je daar gemeenschap mee hebt. Op verschillende niveaus. contact, communicatie, verbondenheid. Nou, en Adam bekende dus Eva, let op de volgorde, Adam naar Eva toe. Zo wordt het altijd gezegd. En wat is de consequentie? Er kwam vrucht voort uit die gemeenschap. Die twee die bij elkaar hoorden, die het overigens nooit getrouwd zijn, maar ze waren wel verbonden aan elkaar, die hadden gemeenschap. En dat was de bezegeling. Daarmee werd aangegeven dat ze bij elkaar hoorden en vervolgens kwam er dus vrucht uit voort. Kaïn kwam eruit voort. Dan ga ik naar de volgende, dat is Genesis 24, vers 67. Dan zijn we in de geschiedenis van Isaac en Rebecca. Isaac die rouwde over de dood van zijn moeder. Maar in de tussentijd werd Eliezer erop uitgestuurd om een vrouw voor hem te zoeken. Ja, het is 2018 enzovoort. Maar vroeger was een huwelijk met name bedoeld om de familie in stand te houden. En konden de ouders beter overzien wat goed was en niet zo goed was. Tegenwoordig staat de romantiek centraal en of je het leuk vindt. Maar vroeger waren er andere belangen. En dingen die je tegenwoordig niet meer mag zeggen. Maar de familie in stand houden klinkt zoiets als van geen indringers in de familie. Hè? Geen vreemd volk. Maar dat had er wel degelijk mee te maken. Nou, en Isaac werd er dus op Eliezer werd erop uitgestuurd om een vrouw te zoeken voor Isaac. Nou, en deze Rebecca die wordt vervolgens voorgesteld aan Isaac. Nou, ze heeft nog net een sluier om. Dat deed ze even snel, maar er was verder helemaal niks bij. In ieder geval, de Bijbel doet moeite om er zo nuchter en kort mogelijk over te spreken. Dus het sluiertje ging nog net even om, van nou, je kijkt straks maar in de tent. Maar wat gebeurt er dan? Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sara. Ja, dat is geen Hilton. En hij nam Rebecca. Hij nam Rebecca, dat betekent dat hij gemeenschap had met Rebecca. Dat is toch ook modern Nederlands. Nou, dat is wat er gebeurde. En zij werd hem ter vrouw. Want gemeenschap is de basis van de band tussen man en vrouw. Wat je er ook van zegt, dat is de basis. Oh, dat wist ik niet. Nou, dan weet je het nu. Dat is hoe de Heer er tegenaan kijkt, in ieder geval in zijn woord. Dat is de basis van de band tussen man en vrouw. Dus er zijn mensen die al heel vaak gescheiden zijn. Ja. Hij nam Rebecca en zij werd hem ter vrouw en hij had haar lief. In onze dagen is het belangrijk om elkaar lief te hebben en te kijken of je wel geschikt bent voor elkaar en dan misschien later, vaak na 20 jaar, te trouwen. In de Bijbel niet. Gemeenschap is de basis tussen man en vrouw en de consequentie is niet hier zoals in Genesis 4 vrucht, maar de consequentie is dat door die gemeenschap, doordat man en vrouw bij elkaar zijn, dat ze elkaar lief gaan hebben. Hij had haar lief. En vervolgens werd Isaac getroost. Getroost. Hij kwam wat beters in de plaats van zijn moeder, na zijn moeders dood. Hij kon weer lachen. Ja. Hij werd getroost. Maar liefde volgt dus op gemeenschap. Maar de basis is die gemeenschap. En helemaal geen opsmuk dus. Totaal niet. Dat is nou plaats en tijd gebonden. Wat wij ervan maken. Nou, dan kom ik in Rut. Nog een voorbeeld. Rut 4. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richteren, Rut. Zover heb ik het geleerd op de zondagschool. En in Rut 4 zijn wij aangekomen bij de climax van het Bijbelboek. En ook daar moest de familie in stand worden gehouden. Dat gaat om de lossingen en vervolgens de komst van de ware verlosser. Wat maar aangeeft dat elke discussie over of Adam wel echt bestaan heeft, gewoon ridicuul is in het Bijbelse licht. Want als Adam niet werkelijk heeft bestaan, dan zou het losserschap nooit terecht zijn gekomen bij de Heer Jezus. Op basis waarvan hij de mensheid kon verlossen. Vertegenwoordigen. Dus ja. Dat is iets om over na te denken. Maar we zijn hier in Rut. En nou ja, de geschiedenis is wel bekend. Rut had geen man meer. En Boas, die wilde de familie lossen. Maar er zat nog iemand in de weg. In de poort. Maar vervolgens wordt er dan gezegd dat Boas Rut zou lossen. En in vers 13 staat er dan uiteindelijk. Alzo nam Boas Rut. Hij nam haar. En dat is meer dan alleen maar meekomen. Hij nam Rut. Oftewel Rut zei ja tegen Boas. En Boas nam Rut. Boas bood iets aan dus. De sterkere partij. En zij werd hem ter vrouwe. En hij ging tot haar in. En de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Nou, hier vind je alles weer bij elkaar. Misschien heeft hij het wel gevraagd eerst aan allerlei partijen. Misschien is er een hele ceremonie geregeld. Misschien is er een fuifje georganiseerd. Een barbecue. Maar dat staat er hier niet bij. Het staat in één vers gewoon wat hij allemaal deed. En zo ontstond de band tussen Boas en Rut en er kwam vrucht uit voort. Maar door de gemeenschap ontstond er verlossing. Doordat die twee partijen samenkwamen. Zij zei ja op het voorstel en er was gemeenschap. En ja goed, Boas die betekent natuurlijk de komende in sterkte of in kracht. En hij is degene die uiteindelijk spreekt over de komende in heerlijkheid. Die een verbond zou sluiten met het volk Israël. En dan zal het volk Israël in de toekomst ja zeggen. En dan zullen zij gemeenschap hebben. Maar het is dus één keer ja. Hij nam haar in huis. Vervolgens en er kwam een zoon. Nou en de Heer zal vervolgens het volk Israël in de toekomst ook in huis nemen. In zijn huis. Het land. En daar zullen ze veilig wonen. Want de man zal zorgen dat de vrouw veilig zou wonen. Nou, de Heer biedt wat aan. En dan als laatste voorbeeld in het Oude Testament, 2 Samuel 11, hoe het niet moet. Nou ja, niet moet, letterlijk. 2 Samuel 11, vers 26, in de geschiedenis van David en Bathseba. Er staat, ik ga ervan uit dat de geschiedenis dan bekend is. Uria die kwam om in de strijd. Uria staat er. Hè? Als nu de huisvrouw van Uria hoorde dat haar man Uria dood was, zo droeg zij leed over haar heer. En als de rouw was overgegaan, zond David heen en nam haar in zijn huis. Hij nam haar. En zij werd hem ter vrouwe en baarde hem een zoon. Weer hetzelfde. Deze vrouw accepteerde wat David voorstelde en kwam terecht in het huis van David. En vervolgens was er gemeenschap. Zij werd zijn vrouw. Er staat niks over trouwen en al dat soort zaken. Nee. Alleen deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. Want door deze gemeenschap kwam er een schuld op David en Bathseba. Het moest een prijs vervolgens betaald worden. Maar dat is een ander verhaal. Dat heeft te maken met de hele schepping. Doordat de Heer gemeenschap had met deze schepping enzovoort. Maar dat zit erachter. Maar gemeenschap ligt dus aan de basis van deze band. Nou, dan kom ik in het Nieuwe Testament. In 1 Korinthe 6. 1 Korinthe 6. 1 Korinthe is een brief die zo makkelijk lijkt, maar zo slecht begrepen wordt. Omdat er tijd- en plaatsgebonden geschiedenissen gebruikt worden om hogere geestelijke waarheid aan op te hangen. Alleen vaak ziet men dat niet en blijft men steken bij mag het of mag het niet. En ook Paulus laat demonstreren dat door dat continu te schrijven, dat die Korintiërs alleen maar daarmee bezig zijn. Maar goed, in 1 Korinthe 6 gaat het dan over rechtszaken, hè, waar zoeken wij ons recht? Nou, Paulus gaat er dan op in, maar op een gegeven moment staat er dan over hoererij. Nou ja, waarschuwing tegen ontucht staat er bij mij boven. Staat in vers 18, vliet de hoererij. Want in vers 15 staat er, weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Heb je dan niet gelezen, zou de Heer zeggen. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Maar wij zijn toch het geestelijk lichaam van Christus? Dat heeft toch helemaal geen praktische consequentie? Dat is toch allemaal ideaal? In de praktijk laten we dat links liggen. Maar Paulus gaat daar niet zo mee om. Hij zegt, weet je niet dat je lichaam, jullie lichamen, leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden ener hoer? Dat zij verre. Of weet gij niet dat die de hoer aanhangt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Dan wordt er vervolgens weer die tekst uit Genesis aangehaald, die hoger is dan de wet. Maar die de Heere aanhangt, is één geest met hem. En dus vliet de hoererij. Ja, wat Paulus hier eigenlijk zegt, is dat je kunt de band die er is tussen een man en een vrouw verbreken door gemeenschap. Namelijk door overspel of hoererij. Je kunt die band verbreken. En de consequentie is dus, of de logische gevolgtrekking is, dat die band dus ook tot stand komt door gemeenschap. Namelijk door trouw en geloof aan elkaar. Dat is wat hij hier zegt. Want je bent, en vervolgens brengt hij het dan op een hoger niveau, namelijk wij zijn leden van het lichaam van Christus. Nou ja, in de praktijk blijkt het dus zo te zijn dat onze wandel en handel wel degelijk consequenties heeft voor wie wij geestelijk zijn. Voor wie wij zijn. Of andersom gezegd, wie wij geestelijk zijn, dat krijgt handen en voeten in onze handel en wandel. Dat komt op een gegeven moment naar buiten. En dan zegt Paulus gewoon van, wie ben je nu? Want waar je mee omgaat, word je mee besmet. En natuurlijk zijn wij er snel bij om deze zaak in een geestelijk daglicht te brengen en zeggen van, dit gaat over ontrouw, dit gaat over afgoderij, hoererij. En dat is inderdaad die hogere geestelijke waarheid hierachter. Maar in de praktijk van ons leven geldt ook voor een ieder van ons dat wij zouden oppassen met wie wij gemeenschap hebben. En dat bedoel ik niet gelijk op dit meest lage basale niveau. Want die gemeenschap tussen de man en een hoer hier, ja, daar zal blijkbaar volgens deze woorden een bepaalde afhankelijkheid door ontstaan. En men raakt vervolgens van het doel verwijderd, waartoe men behouden is. Maar ook met wie wij omgaan, en dat wordt nader uiteengezet in 2 Korinthe 6, blijkt dat het belangrijk is met wie wij ons vermengen. Daar zegt hij, wat heeft het licht te maken met de duisternis enzovoorts. En dat is goed om over na te denken. Waar je mee omgaat, waar je gemeenschap mee hebt, daarmee word je besmet. Daar komt iets uit voort. Dus denk daar goed over na. En Paulus zegt, weet dus dat je een tempel bent van de Heilige Geest. Je mag inderdaad alles. Maar is dat alles je waard om je erfenis te verliezen, terwijl je geroepen bent tot een bepaald doel? Nee, Paulus zegt, ik doe dat in ieder geval niet. Nou, en daar gaat hij dan vervolgens in 1 Korinthe 7 ook nog op door. Want daar zegt hij dan in vers 1 dat hij is aangeschreven om te spreken over bepaalde zaken. En dan zegt hij, het is een mens goed geen vrouw aan te raken. Hij zegt niet wat nog beter is, maar ja. Maar ja, Paulus zegt het. Hè? Later zegt hij, ja, als je dan iemand wilt hebben die vooraan staat, die moet één vrouw hebben. En je kunt erover discussiëren. Maar in dit hoofdstuk zegt hij, het is een mens goed geen vrouw aan te raken. Dan raak je namelijk niet besmet met die vrouw, volgens 1 Korinthe 6. Ik neem even afstand van uw eigen leven, van uw eigen huwelijk. Dit gaat over Bijbelse zaken. En dan moeten we afstand nemen. Maar om der hoererijen wil zal een ieder man zijn eigen vrouw hebben, en een iedere vrouw zal haar eigen man hebben. Dus waarvoor trouwen mensen, volgens Paulus? Als middel tegen hoererij. Ja, dat staat hier. Om der hoererijen wil. Dan gaat men dus niet naar de hoeren, maar dan heb je eigen vrouw. En dat is een perfecte projectie van geestelijke waarheden. Want als wij de Heere dienen, dan hoeven wij geen andere goden te dienen. Toch? Als je verzadigd bent, als je vol zit, dan hoef je niet ergens anders te eten. Nou, dat is wat Paulus hier zegt. Het is altijd projectie van geestelijke waarheid. Maar hij zegt ook wel, in vers 7 bijvoorbeeld, dat hij wilde dat alle mensen waren zoals hij zelf was, maar in ieder heeft zijn eigen gaven van God. De een wel al dus, maar de ander al zo. Oftewel, Paulus doet het op zijn manier en de ander moet het op zijn manier doen. Maar dit is de projectie van geestelijke waarheid. En dan staat er in vers 9, maar indien... Nou, laat ik vers 8 ook lezen. Ik zeg de ongetrouwde en de weduwe, het is hun goed indien zij blijven zoals ik. Namelijk ongetrouwd. Hij had al zijn tijd, al zijn ruimte vrij om de Heer te dienen. Hij kon gaan en staan waar hij wilde. Nou, dat klinkt goed. Toch? 1 uit 1000, zegt de prediker. Ja. Maar indien zij zich niet kunnen onthouden dat zij trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden. Moeten wij dan naar het gemeentehuis en naar de kerk en allerlei zaken eerst afstrepen naar de huwelijkscursus in de evangeliegemeente. Vervolgens gaan wij trouwen, want anders branden wij te lang. Nee. Wat is trouwen nu volgens de Bijbel? Die band aangaan, dat is gemeenschap hebben. Paulus zegt, je kunt wel gemeenschap hebben, want het is beter dat te doen dan te branden, maar het is dan wel de bedoeling dat je trouw bent. Wees dan ook trouw. Dat zegt Paulus. Je kunt wel trouwen, je kunt wel gemeenschap hebben, maar wees dan ook trouw. En dat is precies de teneur van deze hele Korinthebrief. Je kunt wel aan het avondmaal gaan, je kunt wel brood en beker nemen, maar leef dan ook uit de beginselen van het nieuwe verbond. Wees dan ook trouw daaraan. Je kunt wel zeggen, ik dien de Heer, ik behoor hem toe, ik heb gemeenschap met hem. Maar als je vervolgens niet leeft uit wat die Heer te geven heeft, dan ben je helemaal niet trouw. En dat is de boodschap die Paulus hier aan die Korintiërs kwijt wil. En die band, die begint nu eenmaal met gemeenschap. Met je openstellen. En wij, zoals ik al net zei, wij hebben ons ook eenmaal opengesteld voor die Heer. Wij hebben ja gezegd. En vervolgens zou daar vrucht uit voortkomen. Vervolgens zou daar liefde ontstaan. Vervolgens zou daar verlossing ontstaan. Vergeving, groei enzovoorts. Die band, die begint met gemeenschap. En daartoe, of daarover spreekt de Heer in Matthäus 5 en Matthäus 19. En die band, die kan niet verbroken worden. En dat is het mooie. Op aarde kan dat wel. Een band tussen man en vrouw is tijdelijk. Maar wanneer wij ons openstellen voor de Heer, wanneer wij dat nieuwe leven ontvangen hebben, dan is het inderdaad reden voor een feestje. En er staat ergens in Lucas 15 volgens mij dat de engelen feest vieren wanneer een zondaar zich bekeert. Ja, die symboliek hebben we natuurlijk wel. Ik zeg niet dat je op maandagochtend naar het gemeentehuis moet gaan. Dat zeg ik helemaal niet. De basis is gemeenschap. Wees dan ook trouw. Het is vervolgens een hele normale, logische consequentie dat je vervolgens zorgt dat het een en ander in orde is. Maar dat moet je zelf uitmaken. Daar gaat niemand over. Dat is persoonlijk. Maar de symboliek is inderdaad dat het reden is voor een feestje. Dat er wat gevierd mag worden vervolgens. En het is, als het goed is, ook feest onder het nieuwe verbond. Als wij samenkomen, dan zou dat ook een projectie zijn van dat nieuwe leven, die band. En dat is misschien dan niet een huwelijksband die wij zijn aangegaan met de Heer, zoals dat onder de wet gold, maar wij zijn wel één vlees met hem. Nou, om af te sluiten wil ik eigenlijk nog een paar voorbeelden van andere verbonden in de Bijbel laten zien. En dat stoppen we echt. Want er zijn nog meer verbonden die in de wet genoemd worden, die soms oorbaar zijn en soms niet. Maar die spreken dus ook over hogere geestelijke waarheid. En dat is in Deuteronomium 22. Deuteronomium 22. In mijn Bijbel staat er boven vers 22 ongeoorloofde betrekkingen. Nou ja, of dat zo is, moeten we nog maar zien. Maar ja, op welk niveau spreken we? Waar gaat het over? Zijn wij als de Farizeeën? Of zijn wij gelovigen die zitten aan de voeten van de Heer en zich laten voeden wanneer hij spreekt? Er staat in vers 22, wanneer een man gevonden zal worden, en dit zijn losse wetteksten die zo genoemd worden, wanneer een man gevonden zal worden, liggende bij een mans getrouwde vrouw, dus een getrouwde vrouw, zo zullen zij ook beiden sterven. Dit is een klassiek geval van overspel. Kun je herkennen. Hè? Dit is ook typologie. Hè? Je komt iets tegen, je gaat het gelijk classificeren. Ja, dat is een vers 22. Ja. een mans getrouwde vrouw, zo zullen zij ook beiden sterven. De man die bij de vrouw gelegen heeft en de vrouw, zo zult gij het boze uit Israël wegdoen. Maar waar gaat het over? We trekken het op een hoger niveau. Want we weten nu dat wanneer over de band tussen man en vrouw gesproken wordt en met name over het huwelijk, dan gaat het over de band die de Heere met zijn volk had. Alleen dat volk Israël, dat was een overspelig volk. Een volk wat hoereerde. Een volk wat het zocht bij de buren. Bij de buurman. Bij Assur, bij Egypte, bij Babel. En de Heer zegt, daarom zullen jullie geoordeeld worden. Jullie moeten mijn huis uit, mijn land uit. Ik veeg het schoon. En die heidenen, die man, hè, want het was een sterke partij die een verbond sloot. Israël was zwak, lees Jeremia, lees Jesaja. Ze zochten steun bij de buren. Help ons. Als Assyrië kwam of Assur kwam, dan zochten ze het bij Egypte. En andersom. Help ons. Wij openen ons voor u. Kom binnen. En vervolgens kwam er een vreemde man binnen. En de Heer zegt, dit is overspel en ik zal mijn volk straffen. Dus dat is vers 22. En dat is in het verleden gebeurd. De geschiedenis spreekt boekdelen. Dan kom ik in vers 23. Daar staat, wanneer er een jonge dochter zal zijn die een maagd is, vervolgens ondertrouwd aan een man, zeg maar verloofd, gereserveerd voor een man, die is van mij. En onder de wet kennen we de ondertrouw. Dat kennen wij in onze samenleving ook. Maar dat is niet waar Efeze 5 over spreekt of Matthäus 5 of 19. Wij kwamen gewoon tot de Heer. Hier wordt gesproken over een ondertrouwde dochter, een maagd. En een man, als een man haar in de stad zal gevonden hebben en bij haar gelegen hebben, zo zult gij ze beiden uitbrengen tot de poort derzelfde stad en gij zult hen met stenen stenigen dat zij sterven. De jonge dochter ter oorzake dat zij niet geroepen heeft in de stad en de man ter oorzake dat hij zijn naaste vrouw vernederd heeft, zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen. Deze vrouw was ondertrouwd aan een man, gereserveerd. En die ondertrouw, die vinden we bijvoorbeeld terug bij Jozef en Maria. En ik neem even de korte route nu. Ik hoop dat je hem kunt volgen. Maar Jozef en Maria waren ondertrouwd. Zij hadden een bepaalde band. Ze waren gereserveerd voor elkaar. Maar Jesaja zegt dat de band die Jozef en Maria hadden, in ondertrouwde toestand, spreekt over heel onze dagen, waarin Jozef en Maria weliswaar geen gemeenschap hadden, wel tot elkaar veroordeeld waren, maar er kwam toch een zoon uit voort. Christus en de gemeente. De geboorte van de Heer Jezus, de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus, spreekt over hoe Christus en de gemeente in onze dagen gevormd wordt uit Israël, die beide geen gemeenschap hebben, maar wel bij elkaar horen. En de periode van de ondertrouw spreekt dus op in de geschiedenis van het volk Israël, in de heilsgeschiedenis, over onze bedeling. En in de toekomst zal het huwelijk plaatsvinden. Maar die twee, de Heer zegt, dat volk is van mij. Wat er nu ook mee gebeurt, daar heb ik nog een plan mee in de toekomst. Nou, en dan heb je hier een vrouw die vervolgens gemeenschap heeft met een andere man. In vers 25 heb je ook een ondertrouwde jonge dochter en die wordt verkracht. Er is een sterke partij die iets aanbiedt. De vrouw zegt, nee, ik wil niet. Maar de man gaat toch door. Dan wordt er een ongeoorloofde band tot stand gebracht. Dat heet verkrachting. Nou, dus er zijn hier twee vrouwen. De een zegt ja en de ander zegt nee. Nou, en deze vrouw die ja zegt, als je het mij vraagt, ik persoonlijk weet het vrij zeker, maar ik kan het nu in deze korte tijd niet bewijzen, dus laat het anders liggen. Maar ik zeg, deze vrouw spreekt over de 10 stammen in onze dagen, die zich openstelt voor alles en iedereen, terwijl de Heer zegt, nee, jullie waren bevrijd met een doel. Jullie waren voor mij bedoeld. Maar je hebt gemeenschap gezocht met die, met die, met die en die, enzovoort. Nou, er komt uiteindelijk wel iets uit voort. Denk aan Jozef en Maria. Maar de Heer zal de 10 stam in de toekomst zwaar oordelen, omdat zij niet staande gebleven zijn. Denk aan die twee bomen in Romeinen 11. Die andere vrouw spreekt over Juda. In de toekomst. Vers 22 was het verleden. Vers 25 is de toekomst. Dan, nou, laten we Zacharia 14 eventjes pakken. Zacharia 14. Aan het einde van het Oude Testament. Daar hebben we Zacharia. Zacharia 14. Dat gaat over de dag des Heren. Wanneer de Heer zal verschijnen op de Olijfberg. Toekomstige gebeurtenis. Dan staat er, ziet de dag komt den Heren, de dag des Heren, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Er zal zwaar oordeel komen over Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen en de stad zal ingenomen worden en de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. Dan staan al die buurlanden staan voor de deur klaar om die vrouw die gereserveerd was voor de Heren te verkrachten. Natuurlijk is dat in het verleden gebeurd met toestemming van die vrouw. Maar dan zal volgens Joël 2 die vrouw schreeuwen en roepen en de naam des Heren in haar ellende aanroepen. En dan zal de Heren komen volgens vers 3 en de Heren zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen gelijk den dagen als hij gestreden heeft ten dagen des strijds. En zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg enzovoorts. En dan zal hij zijn volk verlossen. Want het volk zal overspoeld worden door die mannen van buiten. Ze staan klaar. En ze zeggen nee, maar ze komen toch. En dan zullen ze de naam des Heren aanroepen. Nou, en als je het mij vraagt, dan is dat vers 25 van Deuteronomium 22 en vers 26. Want er staat, indien een man een ondertrouwde jonge dochter in het veld gevonden en de man haar verkracht en bij haar gelegen zal hebben, zo zal de man die bij haar gelegen heeft alleen sterven. Maar de jonge dochter zult gij niets doen. De jonge dochter heeft geen zonde des doods, want gelijk of een man tegen zijn naaste opstond en sloeg hem dood aan het leven, al zo is deze zaak. Want hij heeft haar in het veld gevonden, de ondertrouwde, de jonge dochter, riep en er was niemand die haar verloste. Ze werd verkracht. Er kwam wel verlossing, maar hier niet. Ze werd verkracht. Nou, en die heidenen, die komen dus overeen met die man die dat doet. Met die buurvolken, die ongelovige volken. Nou, daar hebben we er nog eentje over in vers 28. Wanneer een man een jonge dochter zou gevonden hebben, die een maagd is, geen gemeenschap, dewelke niet ondertrouwd is, het gaat niet over de wet, het gaat niet over de aardse lijn Israël, en haar zou gegrepen hebben en bij haar gelegen hebben en zij gevonden zullen zijn, het is vrijwillig dit, zo zal de man die bij haar gelegen heeft, de vader van de jonge dochter, 50 zilverlingen geven. En zij zal hem ter vrouwe zijn, omdat hij haar vernederd heeft, onderworpen heeft. En hij zal ze niet mogen laten gaan al zijn dagen. Maar de Heer heeft ons gevonden. En wij hebben ja gezegd. De gemeente is gevonden door de Heer. De gemeente die niet ondertrouwd was, die vrij was. Maar toen ze gevonden werden samen, moest er een prijs betaald worden. En de Heer betaalt op dit moment de prijs. Want die 50 zilverlingen die spreken over de nieuwe schepping, over het koninkrijk, maar dan in verborgenheid. En terwille van deze vrouw wordt het koninkrijk van Christus tot op de dag van vandaag niet geopenbaard. Hij betaalt er een prijs voor om de gemeente nu te kunnen verzamelen. In vrijwilligheid. Maar hij mag die vrouw hebben. Maar hij mag die vrouw ook niet meer verlaten. En dat doet hij ook niet. Want hetgeen God heeft samengevoegd, dat scheidde de mens niet. En de Heer is dus trouw aan deze band. En die jonge dochter, die wordt dus de vrouw. Nou, en dat is Christus en de gemeente in onze dagen. De prijs wordt nu bepaald. Hij heeft heerlijkheid. Alle dingen zijn hem onderworpen. Maar wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Het moet eerst afgehandeld worden. En natuurlijk spreekt het ook over de toekomst. Maar ik denk dat dit de eerste toepassing daarvan is. En zo zie je dus, als de wet wordt aangehaald, dan is het vaak niet wat het lijkt. Dan moet je altijd afvragen, waar gaat het werkelijk over? Wat heeft de Heer te zeggen tot ons? En als we dat doen, dan mogen we het ook vervolgens accepteren. En dan komt het in ons en doet het zijn werk. En zo leren wij de Heer kennen. En zo leren wij hem lief te hebben. Laten we ons tot hem richten en hem danken. Trouw God en Vader, dank u wel voor de rijkdom van uw woord. We waren in duisternis, We hadden niets aan te bieden, maar u hebt uw leven in ons gebracht. We mochten ons voor u openstellen en zo zijn we geworden tot verbonden aan u. Een nieuwe schepping is voortgekomen uit uw woord. Dank u wel dat we mogen weten dat we nu onlosmakelijk met u verbonden zijn. Een levend organisme. En dat we vervolgens in een relatie met u staan. Dank u wel dat we mogen weten dat er niets is wat ons uit uw hand kan rukken. Dat we voor altijd aan u verbonden zijn. Omdat u voor altijd leeft. En dat u trouw bent aan uw woord. Dank u wel dat we nu, in deze dagen waarin de wereld in duisternis is, verlicht mogen zijn. Dat we ons hart mogen laten verlichten en dat we mogen leren wie wij in u geworden zijn. Dat we uw plan mogen leren verstaan met deze schepping, met uw volk, maar ook met ons. Dank u wel dat waar we de contouren van uw plan leren verstaan, ook leren hoe wij daarin zouden wandelen. Waarheen wij onderweg zijn en wat de relatie is naar elkaar toe. Dank u wel dat we zo mogen opgroeien van pasgeboren kindertjes tot volwassen geestelijke gelovigen, die het waard zijn om de erfenis in ontvangst te nemen die u voor ons bewaart. Wilt u zo met een ieder van ons zijn? Niet door werken der wet, maar uit genade alleen. Dank u wel. Amen.